Midden de schriftlezing is Jesaja 53.
Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keren ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest, en heeft vele zonden gedragen, en voor de overtreders gebeden heeft.
We lezen samen zondag 15 van de catechismus. Er wordt eerst gevraagd, wat verstaat gij door het woordje geleden? En het antwoord is dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in zich, dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood van het kruis van God vervloekt was. Meten, hoewel we ons niet in de lijdensweken bevinden, toch vanuit de catechismus lijdensstof. En dat is ook niet erg natuurlijk, want het lijden van Christus verbonden met zijn overwinning vormt zozeer de kern van de Bijbelse boodschap dat je feitelijk, en feitelijk moet het ook zo zijn, altijd kunt spreken over het lijden van de Heer Jezus Christus. Steeds weer moet, net zoals Jan de Doper dat deed, en zeker ook als je de preek van vanmorgen nog eens even, de tekst van vanmorgen nog eens even voor je aandacht haalt, ook het gedeelte de openbaring over het laatste oordeel, dan moet het toch zo zijn dat in die werkelijkheid eigenlijk elke preek verwijst naar de Heer Jezus Christus. En dat de predikant eigenlijk elke week weer hetzelfde doet als wat Johannes de Doper ook deed. Namelijk met een heel lange vinger wijzen naar het Lam van God. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Je komt in feite in de kerk om die boodschap te horen. En zo heeft Paulus het ook beleefd kennelijk toen hij zei, als het er nou over gaat wat ik wil verkondigen, als ik dat nou heel kort moet zeggen, op de kortste manier moet zeggen, dan zeg ik Jezus Christus en die gekruisigd. En je komt nogmaals in feite in de kerk om die boodschap te horen, om in Jezus wonden vertroosting te vinden. Zoals artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt. In Jezus wonden vinden we vertroosting. Het thema is: Christus lijdt als het Lam van God voor de zonde van de wereld. En dat lijden, dat is plaatsvervangend, dat is bevrijdend en dat verlost ons van de vloek van God. Dus Christus lijdt als het Lam van God voor de zonde van de wereld. Dat lijden is plaatsvervangend, het is bevrijdend en het verlost ons van de vloek van God of van de vloek van de wet. Het lijden is in de eerste plaats plaatsvervangend, gemeente. Gemeente, de catechismus vraagt in tegenstelling tot de apostolische geloofsbelijdenis ook aandacht voor het lijden van Christus gedurende de tijd dat hij leefde op de aarde. Want de geloofsbelijdenis immers noemt alleen maar hoofdmomenten. Het hoofdmoment van Christus werk. Als de geloofsbelijdenis zegt, de apostolische geloofsbelijdenis alleen maar zegt, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Maar de catechismus laat zien dat Christus ook gedurende de hele periode dat hij op aarde was leed. En hierin sluit de catechismus aan bij het avondmaalsformulier, waarin staat dat Christus van het begin tot het einde van zijn leven op de aarde de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, voor ons gedragen heeft. Dus ook het avondmaalsformulier zegt van het begin tot het einde van zijn leven op aarde. Dus gedurende heel zijn leven op aarde, heel de tijd dat hij op aarde leefde, heeft Christus geleden. Gemeente, het begon al bij zijn menswording uit de maagd Maria. We hebben het kerstfeest, daar hebben wij een beetje een romantisch feest van gemaakt. Ik heb het dit jaar ook wel weer gehoord. Wat mooi, dat het met kerst ook wit was. Dat we een witte kerst hadden dit jaar. Dat verhoogde de sfeer toch wel rondom dat kerstgebeuren. En gemeente, zonder daar nou op zich een kwaad woord van te zeggen, maar dat kan natuurlijk een hele oppervlakkige opmerking zijn. Oppervlakkige beleving van het kerstfeest. We hebben er een beetje een romantisch feest van gemaakt. Maar bij de geboorte van de Heer Jezus begon al zijn lijden. Die geboorte zelf was al onderdeel van dat lijden. Het betekende lijden voor hem toen hij, Paulus dat zegt in Filippenzen 2, dat hij zich ontledigd heeft. Dat hij van God mens werd. Dat hij die gang moest maken, daar kun je nooit in komen. Wat dat betekent heeft. Omdat wij de grootheid van God en de heerlijkheid van God weten wij in feite niks van. En wij weten ook nog niet eens hoe diep onze diepte is waar wij van huis uit in zitten. Dus dat God mens moest worden, dat is onbevattelijk. En dat betekende lijden voor hem toen hij de vernedering van de armoede onderging. De stal, de kribbe. Moeten we eens op wat in laten werken. Gods zoon. In een stal. Ook daar maken we een romantisch gebeuren van. Afgelopen week was ik met iemand in Amsterdam in een kerk waar dat hele gebeuren nog opgesteld stond. Een stal. Een mooi plaatje. Een romantisch gebeuren. Maar we moeten het ons eens indenken, gemeente. Christus, de Zoon van God, in een voerbak. Als je bent opgegroeid op een boerderij, dan weet je wat dat is. Hij leed onder de vlucht voor Herodes. Hij leed als opgroeiende jongen onder zijn zondige omgeving. En jongens en meisjes, je moet het maar eens voorstellen. Dat de Heer Jezus, net als jullie, jong geweest is en dat hij rondliep hier op aarde. En dat hij geen zonde kende. En dat hij precies wist wat zonde was. Wij menen dat ook wel te weten. En we weten het ook voor een deel. Maar we weten niet eens alles. We zien niet eens alles wat zonde is als zonde. Maar hij wel. En heeft onder geleden toen hij daar rondliep op aarde. Moet verschrikkelijk voor hem geweest zijn. Zijn reine ziel moet geleden hebben. Hij heeft als 12-jarige jongen geleden onder het onbegrip van zijn ouders. Die niet begrepen dat hij in de dingen van zijn vader moest zijn. De moeder die hem wat verweet. Hij leed onder de verzoeking van de zonde. Die een bijzondere toespitsing kreeg in de woestijn toen Satan hem verzocht. Dat was verschrikkelijk voor hem. Hij leed onder het ongeloof van zijn plaatsgenoten. Onder de haat van de leiders van Israël, het volk dat hem zo lief was. Hij leed onder het onbegrip van zijn discipelen. Zijn leerlingen. Zijn discipelen. Die hem volgden op de weg naar het kruis. En gemeente, hoe dat lijden van Christus geweest is, hoe zwaar en hoe diep ingrijpend, dat zullen we nooit onder woorden kunnen brengen, dat zullen we nooit kunnen aanvoelen. Omdat wij, ook al hebben we nog zo nauw geweten, toch ook altijd, de een meer, de ander minder, maar toch ook altijd te maken hebben met een bepaalde gewenning van het kwaad. Zoals ik net al zei, wij zien soms dingen die kwaad zijn niet eens meer als kwaad. Misschien herkent u het wel uit uw eigen leven. Dat soms dingen slijten als het daarover gaat. Je geweten kan slijten. Gemeente, is het bij ons nog wel zo zoals het bij Lot was. Die zijn rechtvaardige ziel dagelijks kwelde bij het zien en horen van de hemel tergende zonden van de inwoners van Sodom. Zonden die ook vandaag nog wel genoemd worden. Als we het hebben over bepaalde seksuele beleving, ook van mensen van hetzelfde geslacht, dan hebben we het wel eens over sodomie. Dat wordt wel eens aangeduid als sodomie. Onze tijd is zeker net zo erg als de tijd van Lot. Zeker. Van Lot lezen we dat hij dodelijk vermoeid moet zijn geweest bij het zien van al dat onrecht en al die zonden. Gemeente, zo zal het toch vandaag bij ons moeten zijn. Vandaag, als we God lief hebben. Al dat ongeloof, al die spot over christelijk geloof en over christelijke gedachtegoed. Al die dwaasheid van de mensen. Die het geloof in God, in de God van de Bijbel, het geloof in Christus belachelijk vinden. En aan de andere kant geloven in heksen. En wat dies meer zei. Allerlei onbenulligheden. Gemeente, hoeveel te meer moet de heiland die rein en heilig zijn, zonder zonde was, zijn gekweld geweest door de goddeloosheid en zonden die hij tot op de bodem doorgrond heeft. En zonden die hij zelfs nog moest opmerken bij hem, bij hen die hem volgden. Het moet erg geweest zijn. Gemeente, Christus heeft geleden in een wereld die op alle mogelijke terreinen aangetast is door de zonde. Hij die rein was tot op de bodem van zijn hart, tot in het klokhuis van zijn bestaan, om zo te zeggen. Hij die alleen maar kon ademhalen in feite, in de grond van de zaak, in sfeer van liefde en van trouw en oprechtheid. Hij moest ademen in een wereld die zwanger was van de zonde. Een wereld die kreunde onder de gevolgen van de zonde. We hebben het vandaag over een wereld die verpaupert. We hebben het vandaag over een wereld waarin er milieuproblemen zijn enzovoorts. Maar ook toen al wel moet hij het gezien hebben. Dit is niet de wereld die mijn vader, die ik zelf geschapen heb. Al die gebrokenheid. Gemeente, Christus moet geleden hebben tot in het diepst van zijn ziel. Toen men tegen hem zei dat hij een veelvraat en een wijnzuiper was. Hij moet geleden hebben tot in het diepst van zijn bestaan. Toen ze tegen hem zeiden, of over hem zeiden, u bent zeker de baas van de duivelen. De overste van de duivelen. En u begrijpt, zo zouden we wel door kunnen gaan. De Heer Jezus heeft geleden. De ganse tijd van zijn leven. Op aarde. En we begrijpen, gemeente, niet alleen de Via Dolorosa, hè, die lijdensweg die hij gelopen heeft met het kruis, was een lijdensweg, maar zijn hele leven op aarde. En dan opeens is er het razen van de toorn van God. Zijn zweet wordt tot grote druppels bloed, staat er. In Gethsemane. Weet u wat dat betekent? Dat komt bijna nooit voor. Dat iemand bloed zweet. Dat doet alleen iemand die doodsbenauwd is. Die dood en doodsbenauwd is. Dat is wel bewezen. Alleen kun je bloed zweten als je verschrikkelijk bang bent. De Heer Jezus heeft geleden. Hij heeft gezegd, hij heeft uitgekermd. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Reële angst en verbijstering. Omdat hij wist wat er aankwam. Vader, als het mogelijk is, laat het overgaan. De poorten van de hel, hij zag ze opengaan. Gemeente, hij wordt gesleept van Annas naar Caiaphas. Van Caiaphas naar Pilatus. En daar staat hij. De Christus der schriften. Gods enige geboren zoon. Als een lam laat hij zich ter slachting leiden. Kruis hem. Kruis hem. Riepen ze. En de haat die spetterde er vanaf. En laat de moordenaar gaan. Jezus heeft geleden, gemeente. De lijdensweg. Voortgesleept naar Golgotha. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat Christus vooral aan het einde van zijn leven de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, zegt de catechisme. Gemeente, wie zal het lijden van de Heer Jezus peilen? Wie zal het peilen als de toorn van God, de samengebalde toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht, al die miljarden, dat samengetrokken wordt op hem. En ik weet zeker, gemeente, dat het nog niet genoeg onder woorden brengen. Wat het geweest is. Jaren geleden, ik was toen predikant in Putten. Toen werd er die film gemaakt over de Heer Jezus, The Passion of the Christ. Daar is heel wat over te doen geweest, weet u nog wel. Ik weet nog wel toen dat daarover ging en toen op een morgendienst, toen spraken jongelui mij daarop aan en die zeiden van, hoe staat u daar tegenover? En toen moest ik ook hier net over preken, op zondag 15. En toen ben ik nog na de morgendienst er hard mee aan het werk gegaan. Daar heb ik wat over gezegd. Wat is nou het grootste bezwaar tegen zoiets? Dat is dat, ik gebruikte toen die uitdrukking ook, van die wij ook wel eens gebruiken, van als iets heel erg is, dan zeggen we wel eens van, het is niet te filmen. Nou, zo is het. Het is niet te filmen. Het is niet onder woorden te brengen wat dit voor Christus betekend is. Als Christus daar in die ogenblikken op Golgotha de straf op de ontelbare zonden van ontelbare mensen moet dragen. Als hij de hel proeft, al zijn verschrikking, dan is dat niet uit te spreken. Gemeente, beseffen we dat wel? Hebben we dat wel goed in de gaten? God van God verlaten? Gemeente, de toorn van God in Psalm 90 vraagt Mozes aan de Heere God: wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid? Die kent niemand. Die kent alleen de Heere Jezus. Die heeft het ondervonden. Velen kunnen de idee van een toornende God niet verenigen met de Bijbelse prediking van een God die liefde is. Echter, wie de Bijbel leest, gemeente, wie de Bijbel serieus leest, wie de Bijbel neemt, zoals de Bijbel wil zijn, namelijk woord van God, die kan daar nooit omheen. Er wordt in de Bijbel onverbloemd gesproken over de toorn van God. Er wordt gesproken over de hitte van de toorn van God. De toorn van God wordt in de Bijbel vergeleken met een verterend vuur, een brandende oven en een alles wegvagende storm. Een toorn, dat is een wezenstrek van God, zou je kunnen zeggen. En dat juist omdat het waar is, inderdaad, wat er staat in de Bijbel. Dat God een God van liefde is. Juist daarom is het zo dat God toont. He, professor van Genderen noemt in dat mooie boek van hem, noemt hij Gods toorn het uiterste puntje van zijn liefde. Waar God in zijn liefde miskend wordt, daar breekt zijn toorn los. En daarom, gemeente, als Gods volk hem ontrouw is, ongehoorzaam, als de mensen hem ontrouw zijn en daarin volharden, dan neemt God dat niet. God die, van wie in de Bijbel staat, dat hij niet wil dat er ook maar één verloren gaat. Christus die verzoening tot stand heeft gebracht, overvloedig voldoende, om de schuld van de hele wereld te verzoenen, staat in de Dordtse leerregels. Als dat miskend wordt, God die liefde is, dat blijkt daaruit. Als dat weg wordt gegooid, als dat vertrapt wordt, als daarvan gezegd wordt, dat hebben we niet nodig. Als daarvan gezegd wordt, weg ermee, wat een onzin. Dan is er de toorn van God, gemeente. Miskende liefde. God kan geen gemeenschap hebben met de boze. Stel, gemeente, God is liefde. Daar wordt in Gods woord nadrukkelijk wordt dat aangehaald en gezegd in 1 Johannes 4 vers 16 bijvoorbeeld letterlijk. Maar er wordt daarbij ook gezegd dat Gods liefde geen vrijblijvende liefde is. Gods liefde wil in geloof aangenomen worden. Gods liefde wil handen en voeten krijgen in ons leven. Anders blijft Gods liefde niet in ons. Jazeker, God is liefde. Maar liefde die op het hart getrapt wordt, en dan zeker de liefde van God, zeker als die uitgestoken hand van de Heere, ik wil u redden, als die hand wordt weggeslagen, gemeente, dan is er Gods toorn. En we kunnen ons daar misschien ook wat bij voorstellen, gemeente. Als je goede bedoelingen niet gezien worden, in twijfel worden getrokken, als zelfs ontkend worden, dan kan er ook bij ons af en toe wel eens een geweldige boosheid naar boven komen, nietwaar? Wie zal zeggen hoeveel boosheid er soms niet in de gemeente is vanwege onrecht? Gemeente, Gods toorn, ik zei het al, is wel de spits van de vlam van zijn liefde genoemd. En daarom kan de schrift ook zeggen, God is rechtvaardig rechter. En een God die te alle dagen toornt. God toornt over de zonde. Hij kan het niet door de vingers zien. God zal nooit zeggen, zand erover. Maar God zegt, bloed erover. En dat vanwege zijn gerechtigheid. Geweten, dan zitten we midden in antwoord 37. Hier wordt beleden dat God in zijn toorn zich keert tegen zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, en dat vanwege onze zonden. Jezus Christus, zo beleidt de kerk hier, hij heeft de toorn van God gedragen. Hij heeft gedragen. Dat is een voltooid deelwoord hier. Hij kwam ermee gereed. Het is voldaan. De schuld is verzoend. En de toorn van God is gestild. Hij heeft het pak van onze zonden niet laten liggen. Integendeel, hij heeft het weggedragen. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Plaatsvervangend heeft Christus willen lijden. Het lam van God dat ter slachting werd geleid. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden, lazen we in Jesaja 53. Hem noemt onze belijdenis het enige zoenoffer. Er is maar één lam van God. Er is maar één die de schuld kan verzoenen. En heeft verzoend. Dat is het kind van Bethlehem. De man van smarten. De man van Golgotha. De vorst van Pasen. Ja, dit is vernederend voor een mens, gemeente. Het is niet verheffend voor onszelf, dit evangelie. En het ligt ons ook niet van nature. Zou ik moeten leven van de verdiensten van een ander? Want de vraag die velen stellen, vooral ook in onze tijd, dat is de vraag: hoe kan een ander lijden voor onze zonde? Hoe kan God mijn schuld straffen aan een ander? Hoe dat kan, gemeente? En waarom dat zo moet? Omdat er geen andere weg is. En omdat dat de weg is die God in zijn welbehagen zo beschikt heeft. Omdat God in zijn soevereine liefde dat lam al in zijn raad heeft aangewezen. Om voor onze zonden te lijden. In het verzet tegen het evangelie van de plaatsbekleding. Stelt de mens zich hooghartig en trots op. Dat kan in een modern jasje, gemeente, door te zeggen dat niemand voor een ander kan lijden. Het kan ook in een minder modern jasje. Ik kan ook door voor de verlossing gronden, aanknopingspunten te zoeken bij jezelf. Maar ons wordt echter gevraagd om te capituleren voor Gods liefde. Gods liefde die in het geschenk van zijn Zoon ons failliet aantoont. We worden opgeroepen om dat te erkennen door ons op dit enige zoenoffer te verlaten. Gemeente, er is geen andere weg tot verzoening van onze schuld dan alleen deze weg. De weg van het kruis voor Christus. En wie langs dit offer heen ziet, hoogmoedig en trots, die blijft onder het oordeel. Maar wie zichzelf veroordeelt en eigen ongerechtigheid beleidt en de hand legt op dit noodzakelijke lam, zoals we vanmorgen ook gezien hebben, die ontvangt hier alles: genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Dat is de roemtaal van het geloof. Ik ben zeer vrolijk in de Heer, zegt Jesaja. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, zoals staat in hoofdstuk 61 van Jesaja. Gemeente, tot slot wat dit eerste antwoord betreft, wat het eerste punt betreft. We lezen dat Christus de toorn van God tegen de zonde van het ganse mensengeslacht gedragen heeft. En deze belijdenis moeten we niet verminken. Moeten we heel erg voor oppassen. Zoals sommigen hebben gedaan en nog doen. Want zij lezen dat de zonden van de uitverkorenen verzoend zijn. Of anderen, die het tegenovergestelde doen, die concluderen dat dus alle mensen behouden worden. Maar gemeente, geen van beide staat er. Er staat niet dat Christus alleen de zonde van de uitverkorenen gedragen heeft. En ook niet dat hij de schuld van alle mensen verzoend heeft. Er wil echter gezegd zijn dat het werk van Christus wereldwijd is. Dit evangelie dat mag aan alle mensen verkondigd worden. Wie dan ook maar mag het horen. Met bevel van geloof en bekering. Niemand, hoe groot zijn zonden ook zijn, hoe zwaar zijn schuld ook is. He, u die misschien vanmorgen inderdaad gedacht hebt: o, die ene zaak in mijn leven. Ik kom er nooit weer van af. Hoor het evangelie ook in deze zondag van de catechismus. Hoe zwaar uw schuld ook is. Niemand mag eraan twijfelen. Of dit evangelie, deze blijde boodschap, is een belofte van dit evangelie, is ook voor hem die het hoort. Onze Dordtse leerregels, ik noem dat al, zeggen het heel kernachtig. Zijn offer is overvloedig voldoende tot verzoening van de schuld van de hele wereld. De enige voorwaarde is dat wij met berouw en in geloof tot de heiland gaan. Gemeente, de Heer Jezus, die is niet het klassieke voorbeeld als die reddingsboot die vol was. En toen moesten er 10 op dat dak in 53 in Zeeland achterblijven. Op die oude boerderij. En toen de boot terugkwam, toen was het huis ingestort. De boot is niet vol bij de Heer Jezus. Overvloedig voldoende tot verzoening van de schuld van de hele wereld. Gemeente, wat een heerlijke, ruime boodschap hebben wij als zondaren. En als ik dat zeg, dan moet ik u allen en ook mijzelf aanwijzen. Hebben we al leren schuilen bij het Lam van God. Het betekent onherroepelijk de nekslag voor ons eigen ik. Dat is waar, maar hij of zij die zichzelf heeft leren kennen als verwerpelijk voor God. En als zodanig hulp zoekt bij de Heer. En schuilt bij hem. Onder het kruis van Golgotha. Die mag het aangezegd worden ruim en rijk. Gods genade is u. Ruim en rijk genoeg. Gods genade is u genoeg. Gemeente, even nog dit. Je komt er tegen dat mensen zeggen, ik kan niet en ik durf niet te geloven dat er ook voor mij vergeving is. Dat kom je tegen. En dat klinkt soms heel oprecht, heel eerlijk. En zijn vaak ook niet de minsten die dat zeggen. Maar laten we niet vergeten, dat hoe oprecht dat ook misschien klinkt en daar ook mee geworsteld wordt. Laten we niet vergeten, laten we oppassen ook. Laten we niet vergeten dat we dan eigenlijk zeggen, ik vind dat Jezus nog meer had moeten lijden. Zijn offer is eigenlijk toch niet voldoende. Want voor mij kan het niet. Gemeente, zo is de Bijbelse boodschap niet. Absoluut niet. Laten we nooit te klein denken van het offer van Christus. Wel klein van onszelf. We kunnen nooit klein genoeg van onszelf denken. Onszelf is er niks aan te dragen. Nooit klein genoeg van jezelf. We kunnen wel te klein denken van de Heer. En van het werk van Christus. Er is niemand die tevergeefs de toevlucht tot Jezus neemt. Zijn lijden is werkelijk voldoende voor de vergeving van al onze zonden. Paulus zegt, ik ben de grootste. En misschien zegt u het ook wel. Maar dat mag de verkondiging zijn. Overvloedig voldoende. In de tweede plaats, gemeente, het lijden van Christus is bevrijdend. Deze heerlijke boodschap zeer onderstreept door de volgende twee antwoorden van zondag 15. Daar wil ik kort ook nog wat over zeggen. In vraag en antwoord 38 gaat het erom dat Christus door middel van Pilatus onschuldig ter dood veroordeeld is. De officiële rechter, ook al hebben we niet zoveel met die Pilatus, en al hebt u misschien wel eens gevraagd, waarom wordt er elke zondag die naam notabene van die Pilatus genoemd, ook op de preekstoel? Zullen we stilgestaan? Elke zondag klinkt hier de naam van Pilatus. Vreemd eigenlijk. Kunnen voorwaar wel andere mensen uit de Bijbel aanhalen die je misschien beter zou kunnen noemen. Maar toch, gemeente, het gaat niet om de mens Pilatus, het gaat om de officiële rechter Pilatus, die officieel was aangesteld. De officiële rechter heeft uitgesproken. Onschuldig. Ik vind geen schuld in hem. Heeft hij gezegd. Tegelijk heeft hij hem toch overgegeven aan de dood. En het evangelie daarin is, dwars door Pilatus' goddeloze rechtspraak heen, sprak God allen die in hem geloven vrij van schuld. Hij die onschuldig is, hè, officieel vastgesteld door de rechter, de bevoegde rechter, Pilatus, hij die onschuldig is veroordeeld, die bracht verzoening tot stand voor alle die, terwijl ze schuldig staan, worden vrijgesproken. En met zijn onschuld bedekt de heiland de schuld van alle die hem in hem geloven. En wie in deze Christus die het oordeel gedragen heeft geloofd en achter hem leert schuilen, die mag vrijspraak ontvangen, gemeente. Wat een wonderlijke ruil, zo noemde Maarten Luther het. Waar gezegd wordt, ik vind geen schuld in deze mens, zegt de officiële rechter, veroordeling. En waar gezegd moet worden, schuldig, daar klinkt het uit de mond van de hemelse rechter, althans als we geschreven staan in het boek des levens, daar klinkt uit de mond van de hemelse rechter, onschuldig. Ik vind geen schuld in deze mens. Gemeente, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Want Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. En in het geloof zeggen we, mogen we zeggen. Zegt u het mee? In het geloof zeggen we, wat een bevrijding. Nu jaagt de dood en de dag van het oordeel geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest zelfs dood en helle niet. Gemeente, de dood is een werkelijkheid in ons leven. Er komt een moment dat we sterven zullen. Ik vind dat aangrijpend. Afgelopen woensdag was mijn broer jarig en ik ben al vroeg naar Drenthe gereden. En ik ben ook over de begraafplaats gelopen. Waar het graf van mijn vader en moeder ligt. Greep me aan hoeveel mensen ik kende, gekend heb, goed gekend heb die daar begraven liggen. De dood zal er een keer zijn. Grijpt het u niet aan? Je kunt alleen maar sterven als je Christus eigendom bent. Dan zal de rechter van hemel en aarde ons vrijspreken op grond van de verzoening door Christus. Gemeente, dan nog een punt. Het lijden verlost ons van de vloek van God. Ten slotte vraagt de catechismus in zondag 15 nog of het bijzondere betekenis heeft dat Christus gekruisigd is en niet op een andere manier veroordeeld en gestorven is. Nou, daar moet positief geantwoord worden. Want de dood door kruisiging had een bijzondere betekenis. En de kruisdood was een Romeinse straf. Een zeer vernederende straf. Een Romeins burger mocht deze straf nooit ondergaan. En zo was de kruisiging bij uitstek een teken van schande. Een grote schande. In het antwoord van de catechismus dat luidt, jazeker. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag op zich geladen heeft. Die daarbij zinspelende opstellers op het woord van Paulus in Galaten 3 vers 13. Waar staat, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Aan het kruis op Golgotha. Want er staat geschreven, en daar wordt verwezen naar Deuteronomie 21 vers 23. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Weet, in het Oude Testament was er gradatie in de manier waarop iemand ter dood werd gebracht. En met de dood door ophanging werd aangeduid dat de veroordeelde verstoten was door iedereen. En zo hangt Christus van God en mensen verlaten tussen hemel en aarde. De aarde heeft hem verstoten en in de hemel is geen plaats meer. Een spot van mensen en van duivelen. Bij zijn geboorte was er al geen ruimte voor hem. Zijn wieg was een kribbe. Zingen we. Maar als hij gekruisigd wordt, dan is er in het heelal geen plaats meer voor hem. Geen plaats op aarde, geen plaats in het heelal. Christus hangt tussen hemel en aarde. Verlaten van iedereen en van alles. En gemeente, daarom, omdat Christus zo heeft willen hangen aan het vloekhout op Golgotha, daardoor mag ik in het geloof zeker zijn dat hij de vloek die op mij lag, zegt de catechismus, op zich geladen heeft. Gemeente, hier is de gepaste zaligmaker voor zondaren. Hij past precies bij ons. Het past precies, deze zaligmaker. Gemeente, hebben we al rust gevonden bij dit evangelie? Gevloekten worden genodigd tot de vervloekte aan het kruis. Het evangelie is het evangelie van het kruis. Hier is te zien wat wij verdiend hebben en wat de Heer Jezus voor ons heeft willen doen. En alleen in de geloofsovergave aan deze gekruisigde Heer Jezus ligt de zekerheid. Daardoor ben ik zeker, zegt het antwoord. Gemeente, dat is de zekerheid van het kindschap van God. We moeten ophouden te zoeken en te graven in onszelf. We moeten ophouden de zekerheid in ons gevoel, in ons beleven of in wat dan ook maar van ons te zoeken. Gemeente, geen enkele vrome beleving kan ons in de hemel brengen en de verzoening tot stand brengen. Wie de zekerheid wenst te ontvangen, die wordt verwezen naar het kruis op Golgotha, naar het Lam van God dat bloedend de zonde van de wereld weggedragen heeft. O gemeente, en we bidden, als het goed is, u, jij en ik, wij bidden of de Heilige Geest het toe wil passen in ons hart. Dit evangelie, gemeente, waar zouden we anders in roemen dan in het kruis van Christus? Voor de Jood is het een ergernis, staat er in de Bijbel. Voor de Griek is het een grote dwaasheid. Maar alle die de Heere kennen, die roemen in het kruis van de Heer Jezus. Hem alleen. Gemeente, reeds spoedig zullen we staan voor de rechterstoel van hem die onder Pontius Pilatus veroordeeld is. Dat is echt zo. Wat is het leven? Het leven is maar even. Dat is echt zo. Je kunt jong zijn en denken, ach, ik heb nog het hele leven voor me. Nou, dat is de vraag. Maar ook al word je 80. Vraag het maar, jongens en meisjes, aan iemand die 80 is. Vindt u dat u lang geleefd hebt? Dan zegt die persoon nee. En de koster zei het net nog tegen me. 40 jaar getrouwd. Het was maar even. Zo is het. Er is spoedig zullen we staan. De rechterstoel van hem die onder Pontius Pilatus veroordeeld is. En dan zal ons de vraag worden voorgelegd. Wat hebt u gedaan met het evangelie van die lijdende knecht des Heren? Preek van vanmorgen. Wat heb je gedaan met de Heer Jezus? Gemeente, we komen in de kerk om deze boodschap te horen. Zijn lijden roept op tot geloof. Tot erkenning van onze schuld, onze zeer zware schuld. Wij deden hem dat, al dat lijden aan. Het was om ons, vanwege ons. Niet alleen de Joden waren het Heer Jezus die u kruisten. Nee, ik deed u al die jammeren aan. Ik. Rembrandt die schilderde zichzelf tussen de toeschouwers bij het kruis. Ik deed hem dat aan. Gemeente, tegelijk onderging hij het voor ons. En daarom mogen we de toevlucht nemen tot het kruis van Christus als onze enige hoop. Het kruis is het symbool van de verzoening. Het is de christelijke kerk dierbaar geworden. In het teken van het kruis is onze redding bezegeld. Ook als ik zelf lijden moet, gemeente. Als er lijdensweken in ons leven zijn of zelf lijdensjaren, dan is Jezus lijden een bron van troost. In zijn woorden vinden we vertroosting. In zijn kruis onze kroon. Zijn vloek onze zegen. Gemeente, ik hoop dat u, en dat ook jij het zingen mag, echt vanuit het geloof. Dank uw heiland voor uw lijden. Voor uw bittere bange nood. Voor uw heilig bidden strijden. Voor uw trouw tot in de dood. Voor uw wonden u geslagen. Voor het kruis door u gedragen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor de dank en de eer. Amen.